Ja, wat een prachtig lied, hè. Waar jij net met ons zingt en ook van de Hofhal. Maar ook, als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid, omdat ik genade vond. En onze zuster van de Heuvel, heb ik begrepen, die heeft die genade gevonden en die is binnengegaan in die heerlijkheid. Dus voor haar is er geen verdriet, voor haar is er vreugde. Ja. Als je bij God mag binnenkomen. Nou, heel kort, ik ga zelf door een pittig parcours. De meeste van jullie kennen me misschien niet, of sommigen ook wel. En het is komende zondag, een half jaar, dat ik mijn vrouw begraven heb. Ze was 66 en ze is overleden door een plotselinge hartstilstand. Helemaal onverwacht. Dus dat is de reden dat ik er ook niet was. In september, denk ik, toen zou ik hier gesproken hebben. Maar ik zat er even door. Ik was het even kwijt. Ik was mijn evenwicht kwijt. En God is genadig. Ja, en ik mag hier vanavond weer staan. Door Gods genade gedragen. Ja, echt wel. Ja, ja, ja. Dus hij is erbij. En ik kom uit Almkerk. En mijn vrouw komt ook uit Almkerk. Mijn vrouw heette Verschoor. Ik heet Crisé. En ik kwam op mijn 72ste tot geloof, voordat we het stukje gaan lezen. In 1972 tot geloof, ik zeg het fout. Nee, ik ben 72. Maar ik kwam in 1972 tot bekering. Ik had het allemaal losgelaten, dit geloof. Maar God had mij niet losgelaten. Ik had een biddende mama. Die bracht me altijd bij God. En toen heeft God me in mijn kraag gepakt. En heb ik de Heer Jezus leren kennen. Dus dat was geweldig. Ik was zo dankbaar dat ik een doel gevonden had in mijn leven. Ik was toen 22, dus dat is 50 jaar terug. Amen. Dit jaar. En toen leerde ik mijn vrouw kennen. Ik wilde alleen door het leven gaan. Ik dacht, ik ga als Paulus het evangelie verkondigen. En dat heb ik ook gedaan. Nog altijd. Toen ik een jaar of 27 was, zag ik, nee, het gaat niet voor mij zijn alleen. Ik heb iemand naast me nodig. En toen heeft God me een prachtige vrouw gegeven. Ik heb een prachtig geschenk van God gekregen. En dat was Lia. Lia Verschoor. En ik heb zo mooie jaren met haar gehad. 42 jaar zijn we samen geweest. Dus ik ben zo gezegend. En dat mag ik zeggen. En toen stierf Lia een half jaar geleden. Afgelopen vrijdag was dat. Volgende week, vorige week, 18 mei. En toen was ik mijn mooiste vrouw uit mijn leven op aarde was ik kwijt. Maar ik merkte, het mooiste in de hemel heb ik nog. En ik heb zo mogen ervaren dat God erbij was vanaf het begin. En nog altijd, God is erbij. Ook al ga je door een dal van duisternis. Hij is erbij. En dat mag ik getuigen ook. Ik word zo blij dat Bas, broeder Bas en Hendrik en Henk waren bij ons. Bij mij ook een vertroosten, een heerlijke tijd gehad samen. Maar God is erbij. Ook al gaat u alleen door het leven heen. En sommigen van jullie doen dat ook ongetwijfeld. Omdat ze man of vrouw verloren zijn. Hij is erbij. En dat vind ik geweldig dat we dat mogen weten. Dat de Heer erbij is. Nou, we gaan samen een stukje lezen uit Lucas. Want we hebben inderdaad een prachtig gedeelte. En toen Bas me vroeg om over dit stukje te spreken. Ik zei, Bas, het is niet waar. In de hof van Gethsemane dat ik daarover spreken mag, joh. Dat vind ik zo bijzonder. Omdat dit stukje gaat over Jezus die bidt. En ik ga vanavond ook iets vertellen van het werk wat ik mag doen bij ons in Vlaanderen. In België. Waar ik ook al meer dan 40 jaar werk. En dat heeft alles te maken met dit. En ik ga met jullie een stukje terugpakken nog. Net een pericoopje eerder dan wat ik vanavond heb. En dat is Lucas 22. Vanaf vers 31 wil ik met jullie lezen. Dat hebben jullie misschien de vorige keer al besproken. Ik weet niet of dat het diep behandeld is. Maar dat pakken we eventjes naartoe terug. Ik heb de herziende Statenvertaling. Dus Lucas 22 vers 31. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u alle opgeëist. Om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij, dat is Petrus, Simon Petrus, zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben, dat u mij kent. En hij zei tegen hen: Heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden: Aan niets. Hij zei dan tegen hen: Maar nu laat wie een beurs heeft hem meenemen. Evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Want ik zeg u, dat dit wat geschreven staat nog in mij volbracht moet worden, namelijk: En hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Ze zei de Heere: Zie, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen: Het is genoeg. En hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: Bid, dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de u geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel, die hem versterkte. En die kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en voelde hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen? Sta op en bid, dat u niet in verzoeking komt. En dan lees ik ook nog even vers 53. Dat is ietsje verder. Vers 53. Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u de handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. We staan stil vanavond bij een heel belangrijk gedeelte in de Bijbel. Jezus, die in Gethsemane bidt, waarna hij als overwinnaar de duivel verslaat op Golgotha. Dat zullen we vanavond zien. Jezus bidt in Gethsemane en hij bidt zich tot de overwinning en dan verslaat hij de duivel op Golgotha. Het gaat om twee belangrijke dingen. Jezus die de weg gaat die hij met zijn vader afgesproken had in de hemel. Hij zou naar de aarde komen om de wereld met God te verzoenen aan het kruis. Maar wat we hier ook zien is de duivelse aanval die Jezus uit de wil van God wil wegtrekken. De omkadering geeft dit weer. Ik heb ook niet gelezen vers 3, die hebben jullie al eerder gehad. Daar begint dat ook. In vers 3 zie je het verraad van Judas. En daar staat er in vers 3, toen voer de Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de 12 hoorde. Je ziet hier een duivelse aanval. Heel duidelijk. De hele context van dit gedeelte is dat Satan Jezus tot zonde wil verleiden. Heel duidelijk. En het vers 31, wat ik mee begonnen ben te lezen, daar staat: De Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om u te ziften als de tarwe. Het is duidelijk. Er is een Satan en die wil ons ziften, die wil ons met de wind laten meewaaien als het kaf van het koren, zodat we niet als een eenheid zullen staan. Geen onderling contact Hij wil verdeeldheid. Ieder op zijn eigen wijze. En de Bijbel zegt, als je samen één bent, dan zullen ze zien dat ik de Zoon van God ben. Aan de liefde die jullie samen hebben, zal zichtbaar worden dat jullie mijn discipelen zijn. En God is voor die eenheid. En de duivel wil verdeeldheid. Satan wil niet dat christenen schouder aan schouder staan. Want dan zijn ze sterk. Hij wil verdeeldheid. We zien het ook bij Jezus. Hij wordt aangevallen. En dat gaan we dadelijk nog uitvoeriger zien. Hij kwam in zware zielenstrijd. De andere vertaling zegt, door doodsangst aangegrepen. Dat is als mens, dat gaan we dadelijk zien. Als mens was daar ook de angst. En de duivel wil ons altijd angstig maken. En dan wat ik net gelezen heb tot slotte. Vers 53, de laatste regel. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. Dit is het moment dat de duivel Jezus gevangen mag nemen. Dat hij zijn gang kan gaan. En we zullen zien hoe dat gaat. Dit is het moment van de duivel. Hij krijgt macht om Jezus gevangen te nemen en te laten doden. Wij staan vanavond stil bij de Olijfberg. Bij de hof van Gethsemane. Die Olijfberg was een bijzondere berg. Ook bij David kom je dit al tegen. Op die berg werd gebeden. Dat zie je in het Oude Testament. Dat was een berg van gebed. En Jezus kwam daar regelmatig. Om bij zijn vader te zijn. In gemeenschap. En hier overwint Jezus door gebed de macht van de boze. Gebed kan het verschil maken. Of beter, gebed maakt het verschil. Daarom is leren bidden zo belangrijk. Er ligt kracht in gebed. Ik ga daar vanavond ook iets van vertellen. Wij zijn betrokken geweest, Lee en ik, bij het ontstaan van 3 gemeentes. 1 is gestopt, 2 draaien nog. En op dit moment is mijn bediening gebed. Veel bidden en andere mensen helpen om te bidden. Of te leren bidden. Ik ga daar dadelijk iets van zeggen. De duivel valt Petrus aan. Hij valt de discipelen aan. En hij wil ons ziften als de tarwe. Maar Jezus, staat er, heeft voor ons gebeden. Vers 32. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt. Nou, wat had ik verwacht van Jezus? De duivel valt je aan. Wat verwacht je dan? Dan verwacht je dat Jezus zegt, Heer, laat de duivel hen niet aanvallen. Maar dat zegt hij niet. Dat bidt hij ook niet. Hij bidt niet dat de duivel ons niet mag aanvallen. Wat bidt hij? Hij bidt dat hun geloof niet ophoudt. Dat is het gebed van Jezus. Dat hun geloof niet ophoudt. Jezus bidt voor u en mij dat we staande zullen blijven in de verzoekingen. Als de duivel ons probeert te beproeven. Te verzoeken. Naar beneden wil trekken. Dan wil God dat ons geloof zou groeien. En dat we sterker zouden worden. In die aanvallen van de boze. Weet je. Wij willen een gemakkelijk leven. Een leven zonder te veel strijd. Een beetje voorspoed, rust en vrede, laat het maar gebeuren als wij het maar goed mogen hebben. Maar in de Bijbel vind je dat niet. In de Bijbel vind je, als je met God wil gaan, dan is er ook strijd en dan is er ook lijden. Lijden komt in de Bijbel zoveel voor en dat hoort bij het christenleven. Dus Paulus zegt ergens dat we zonder de gemeenschap aan zijn lijden geen zicht krijgen op de opstandingskracht van Jezus. Dwars door lijden heen gaan we proeven hoe geweldig veel Jezus van ons houdt. En dat hij erbij is. En dat hij ons ondersteunen wil. Zelfs lijden heeft een duidelijke plaats in de Bijbel en in onze levens. Maar hij bidt voor ons dat ons geloof mag standhouden. Dat we ons aan God zullen vasthouden. En als je eens tot inkeer bent gekomen, Petrus, versterk dan je broeders. En dan zie je die verse, u kent het. Petrus zegt, Heer, met u ben ik bereid zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Ha! Ik ga het voor u oplossen hoor. Ik sta ervoor, zegt Petrus. En wat zegt Jezus dan? Petrus. Och, Petrus. Arme Petrus. De haan zal vandaag precies niet kraaien. Voordat je me 3 maal gelogen zult hebben. Dat je bekent. Ziet u het? Wat gebeurt hier? Petrus verwacht dit van zichzelf. En zolang we het verwachten van onszelf, kan God zijn kracht niet openbaren in ons. Want wij kunnen dit niet. We kunnen goede intenties hebben. Maar we kunnen mensen niet helpen. En het is God die mensen helpen kan. Zolang we het nog van onszelf verwachten, zal er weinig kracht uitgaan van u en mijn leven. Petrus moest nog een parcours gaan. Waarin hij zou ontdekken dat hij het zelf niet kon. En wij, u en ik, wij moeten datzelfde parcours gaan. Wij moeten ontdekken dat wij het niet kunnen. Wij moeten aan het einde komen van ons eigen kunnen. En weten, Heer, we hebben u zo nodig. Heer, we hebben u zo nodig. U alleen kunt dit verschil maken. U alleen kunt harten voorbereiden. U alleen kunt die broer of zuster, uw kind of uw buurman, u alleen kan dat hart zacht maken. Wij kunnen dat niet, Heer. We hebben u nodig. We hebben u zo nodig, Heren. En de Heer zegt, leer het om op mij te vertrouwen. Leer het om op mij gericht te zijn. Leer het om je blik op Jezus te zien, die voor jou geleden heeft en gestorven is. In het stukje van de 2 zwaarden, een raar stukje zou je zeggen, daar lees het nog een keer met u, vers 35, en hij zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond, zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden aan niets. Nou, wat was er gebeurd? Jezus had ze uitgestuurd. En hij zegt, je hoeft geen beurs mee te nemen. Je hoeft geen geld mee te nemen. Je hoeft geen reiszak mee te nemen. Daar staat het eten in. Om wat ze mee zouden kunnen nemen. Je moet geen extra sandalen meenemen voor als er iets kapot gaat. En heeft het je aan niets ontbroken? En aan niets, zeiden ze. Nou, het is mijn getuigenis. Ons getuigenis van Lee en mij. In België gewerkt. Ik heb halftijds les gegeven op school. En de andere helft moesten we altijd van giften leven. En weet u, het is zo mooi. Ik heb verschillende keer meegemaakt. Dat er een rekening op tafel ligt. En dat er geen centjes zijn. En dan moeten ze bij wijze van spreken 10 december betaald worden. En dan 8 december is er nog geen centjes. En wat is het dan heerlijk als je 10 december je handtekening kunt zetten, omdat het geld gebracht is. En ons getuigenis is, het heeft ons nooit aan iets ontbroken. En het is een voorrecht als je dat mee mag maken. Het is niet makkelijk, maar het is wel een voorrecht. En ik moet u vertellen, ik heb zulke momenten meegemaakt. Wij moesten op een gegeven moment, ik ga het toch even zeggen, moesten wij iedere maand het bedrag nog in cash af gaan geven bij de huiseigenaar. En ik heb zo vaak gehad dat de week van tevoren was het geld er niet. En dan iedere keer was dat geld er weer. En dan ging ik daar naartoe en dan legde ik dat geld gewoon daar neer. En dat gaf zo'n gevoel van euforie. Hier, het is er weer, weet je. God heeft weer voorzien. En dat is zo geweldig, als je mag zien. Onze God wil voorzien in wat je nodig hebt. Dat is niet gemakkelijk. Maar ik zeg u wel, het kan je geloof wel sterker maken. Wij moeten God nodig hebben. Als u God niet nodig hebt, zal er weinig geloofsgroei in je leven zijn. God wil ons in situaties brengen dat we hem nodig hebben. En hier hadden ze God nodig. Geen beurs, geen reiszak en geen sandalen. En het had hen aan niets ontbroken. En hij zei dan tegen hen, vers 36, maar nu laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo ook een reiszak, en wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen. Nou, dat zwaard, ik vind dat moeilijk hoor. Maar die reiszak begrijp ik. Hij zegt, kijk, neem gewoon geld mee. En neem eten mee. Want jullie gaan een moeilijke tijd tegemoet. En het zwaard, blijkbaar moet je zijn zwaard meepakken. Zich te verdedigen, of wat dan ook. U weet het wel, dat ze zich terugtrokken naar de kruisiging. En dat ze de deuren dicht deden, uit angst. Dat ze gepakt zouden worden, net als Jezus. Misschien daar. Want ik zeg u, en dan werd vers 37, dat dit wat geschreven staat, nog in mij volbracht moet worden. Namelijk, hij is tot de misdadigers gerekend. Ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Dat komt eraan, broeders, discipelen. En vanavond, broers en zussen, dat kwam eraan. Jezus zegt, ik moet als een misdadiger sterven. Hij werd bij de misdadigers gerekend. Hij was onschuldig. En werd de dood die de Romeinen zelf niet durven te beschrijven, omdat hij zo gruwelijk was, die zou hij gaan sterven. Voor u en voor mij. En dat komt eraan. Neem maar gerust brood mee. En neem maar geld mee. Je zult het nodig hebben. Ze zei de Heer, zie, hier zijn twee zwaarden. En zei tegen hen, het is genoeg. Want het gaat niet om de strijd met een zwaard. Er is een geestelijke strijd. En dat zien we in ons gedeelte. Er is een goddelijk plan. Hij moest sterven om u en mij te kunnen redden. Hij stierf voor u en mij. En er is een duivel die Jezus probeerde uit zijn rol te trekken. Een heel duidelijke duivelse aanval. Een demonische geladenheid. Waar wij geen idee van hebben. Ik weet niet of sommigen van jullie vertrouwd zijn met geestelijke strijd. Als je van mensen gaat bidden. Die met demonen in contact geweest zijn. Of wat dan ook. Dan is er een geestelijke strijd. Ik heb dat mogen ervaren een aantal keren. Dan is er een geestelijke strijd. Dan zijn mensen gebonden. Maar je kunt ook gebonden zijn door het materiële. Of door je gezondheid altijd maar goed gezond wil zijn. Of er mooi uit willen zien. Of datgene hebben. Hebben. We kunnen op allerlei manieren gebonden zijn. En Jezus wil ons vrijmaken. Er is een geestelijke oorlog. Ook hier in Werkendam. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. En hier zijn vanavond broers en zussen. En God wil u leren bidden. Mensen vrij bidden. Zien wat God gaat doen. En de enkele van jullie, niet iedereen, zal een gave van bidden hebben. Ik zei het net tegen mijn broeder Bas. Ik kwam tot bekering in 1972. En God gaf gelijk een broer uit Tussen. Met wie ik woonde in Made, in de buurt van Breda. En als ik dan naar Almkerk kwam bij mijn ouders, dan kwam hij op zijn zundap, zijn oude brommer, weet je wel. Buikschuiver, zei ze vroeger. En kwam hij naar mij toe. En ik kwam door. En dan gingen we samen op mijn slaapkamer op de knieën. Gingen we het weekend aan God opdragen. Zei, Heer, hier zijn we. We hebben u nodig. En God gaf me gelijk een gebedsvriend. Wat is het heerlijk. Als je een gebedsvriend hebt. En later heeft God me mijn vrouw gegeven als gebedsvriend. vriendin. En wij hebben moeten vechten om te bidden. Het eerste tijd toen we getrouwd waren, probeerden we samen te bidden en het lukte helemaal niet. Want er is een duivel die niet wil dat je als man en vrouw samen bidt. Of dat je als twee zussen samen regelmatig bij elkaar komt om God groot te maken. En te zeggen, Heer, u bent de machtige. We willen u groot maken. We willen bidden voor die broers of zussen. Of we willen u gewoon aanbidden samen. En God wil ons leren om samen te zijn. En hem te zoeken. En God wil u een broer of een zus geven. Om iemand met wie je samen bidden kunt. En je hoofd kunt buigen. En het kan zijn dat er een weerstand is. Dat hebben wij ervaren. Als je de weg van gebed wil gaan. Dan krijg je weerstand. Ik garandeer u dat. Maar dan komt er ook afhankelijkheid. Dan hebben we God nodig. En dan kan hij in je leven verder doorwerken. Dus er is geestelijke oorlog, heel duidelijk. En kijk maar om je heen wat er gebeurt. En de Bijbel zegt, de duivel weet dat hij weinig tijd heeft. En hij gaat rond als een brullende leeuw. Openbaringen staat dat, 16 denk ik. Maar dat zie je dat zo duidelijk. Hij weet, hij is op de aarde geworpen, staat daar. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. En hij gaat rond om ons uit elkaar te trekken. En God zegt, ik wil bolwerken. Ik wil plekken waar gebeden wordt. Nou, dan gaan we ons stukje vanavond waar de kern ligt. Vers 39 tot en met 46. Ik lees het nog een keer. Hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat je niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van een ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van me weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En die kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en voelde slapend van droefheid. Hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat je niet in verzoeking komt. Bid dat je niet in verzoeking komt. Van de duivel. De duivel wil ons verzoeken. Hij wil niet dat je overwinnend denkt. Hij wil niet dat je overwinnend spreekt. Weet je, we hebben een God die belooft dat hij het doen zal. Onze zuster is naar de hemel gegaan. Mijn vrouw is in de hemel. De Bijbel zegt, het leven is bij Christus. Het sterven, winst. Pure winst, zegt de vertaling. Het leven is bij Christus. Het sterven, pure winst. Als u straks naar de hemel gaat, is dat winst voor u en voor mij. Het is ingaan in de heerlijkheid, hebben we er straks gezongen. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid. Dat ik genade vond, dat is echt, ik mag het, ik klink misschien plastisch. Maar dat is een feestje, maar excuseer hoor, als dat raar klinkt voor u. Dat is een feestje, dan gaan we de feestzaal binnen, weet u wel. Dan gaan we God ontmoeten, dan gaan we Jezus ontmoeten. Nou, wat een vreugde zal het zijn. Welke een vreugde bruidsgemeente, hè. Helemaal hem daar te mogen zien en bij hem te mogen zijn. Het beste komt nog, broeders en zusters, als u weet dat u door genade een kind van God bent. Weet u, in de andere kerk zei ze, dit aardje is maar een hortje. Ik weet niet of jullie dat woord kennen. Is Brabant, denk ik. Dat is maar een hortje. Dat is maar korte tijd, weet je wel. En daar komt de eeuwigheid. Daar komt de eeuwigheid. Dus dit aardje, 80, 90 jaar, is maar een hortje. En daar komt de eeuwigheid. Dit is een voorbereidingstijd. Wanneer God wil dat je de Heer Jezus leert kennen. En dat je overwinnend leert denken. En de duivel wil niet dat u overwinnend denkt. Die wil u een domdenker maken. Hij wil dat je een zwartkijker bent. En Jezus zegt, ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. En ik ben de overwinnaar. Het is volbracht. Ik heb het overwonnen. En als je kind van God bent, ben je meer dan overwinnaar door Hem. Door Jezus Christus. En de duivel wil dat niet. Hij zal alles doen om u een negatief mens te maken. Alles. En de Heer zegt, ik wil dat je de vreugde van God kent. Ook als je vrouw verloren hebt, 1,5 jaar geleden. Want de vreugde ligt niet in het aardse. Het vreugde is dat zij in de hemel is. Zij heeft de goede strijd gestreden. En ze heeft het geloof behouden. De duivel zegt, ik val je aan. Ik zat alleen, ik heb vandaag gestofzuigd. Het huis volgemaakt, ik heb in de tuin gewerkt. Dingen die zij normaal denkt. Maar dan mag je ook zingen. Mijn moeder het vaak zei, Bas. Mijn moeder was slechthorend, ik ben het ook. Je zingt toch nog wel, hè, zei ze dan. Je moet zingen, hoor. Als ma, die hier ook zo vaak gezeten heeft met mijn vader. Je moet zingen. Weet u, als u door de negativiteit gaat, zing een lied voor onze Heer. En als het u niet helpt, zing dan nog maar een lied voor de Heer. Als het u niet helpt, zing dan nog maar een lied voor de Heer. Tot je er zelf de bovenuit zingt. En weet, Heer, u bent erbij. Ook in mijn strijd. En in de moeites die ik meemaak. Hier hebben we het. Bid dat je niet in verzoeking komt. En besef dat God erbij is. Nou, persoonlijk getuigenis, het volgende. Ik ben in België een organisatie begonnen en die heet Kniel. En dat heeft te maken met knielen. En we hebben als doel dat er in elke kerk, evangelische kerk, protestantse kerk, een gebedscoördinator zou zijn. Ik heb daar ook een formuliertje bij, als u zegt ik zit in mijn kerk en ik wil gebedscoördinator zijn. En die willen we leren om effectief te bidden. En een gebedsnetwerk op te zetten in zijn kerk. Ik weet, omdat ik gewerkt heb en veel evangelisatieavonden gehouden heb bij ons in België, dat er soms zo weinig gebeurt. Omdat het zaad niet voorbereid wordt. Hoe zeg je het? Het moet voorbereid worden door tranen. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien, weet je wel. Gods plannen zijn vaak zo weinig vruchtbaar, omdat we denken dat we door te doen. En we willen mensen leren bidden. En ik weet, ik zeg het al, dat er vaak zo weinig gebeurt als we niet leren bidden. Maar als je mensen wilt leren bidden, kom je op het terrein van de duivel. Hij haat gebed. En hij haat gelovig gebed. Hij haat het. Als je mensen weghaalt uit zijn rijk, weet je wel. Dan heb je een vijand. En God wil dat wij leren luisteren naar God. En dan goddelijke gebeden gaan uitspreken. Die God op ons hart ligt. En die gaan uitwerken. Dan verliest de duivel terrein. En dat wil hij niet. De duivel wil ons verzoeken. En God wil die situaties gebruiken. Om ons sterker te maken. Amen. God wil die situaties gebruiken. Bid. 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 Zo staat het er. Bid dat je niet in verzoeking komt. Maar dat je dus beproeft en gelouterd uit mag komen. En wat Jezus hier zegt is niet, bid voor mij. Jezus zegt niet, bid voor mij hier. Dat zou je verwachten, hè? Hij gaat een verschrikkelijke gebed tegemoet. Nee, hij zegt, bid dat jullie niet in verzoeking komen. Dat staat hier. In die geestelijke strijd die zij proeven. Ze proeven allemaal de geestelijke strijd hier. Laten zien die droefheid. Er is een demonische aanwezigheid op dat moment. In de hof van Gethsemane. Daar hangt een donkere wolk boven dit verhaal, begrijpt u wel. Een verschrikkelijke duisternis op dit moment. Die we hier tegenkomen. En als je gaat bidden. Kun je misschien plotseling heel slaperig zijn. En als er een bidstond in je kerk is. Dan voel je je plotseling verschrikkelijk moe. Ik ga vanavond maar niet naar de bidstond. Want ik voel me niet zo goed. Natuurlijk voel je je niet goed. Dat is normaal. Dat is heel normaal dat je je niet goed voelt. Als je de dingen van God wil doen, wil de duivel dat niet. En dan is het juist zeggen, dit is het moment. Laat ons uittreden. Laat ons gaan bidden. Laat ons die dingen doen. Als jij gaat bidden, wil God met je zijn. Hij wil je dat leren. Maar dat vraagt tijd. Dat vraagt tijd met God. Nou, er is een geestelijke oorlog. En ik heb een aantal boeken. En u mag ze allemaal laten liggen als u dat wil. Maar ze gaan allemaal over gebed. De boekjes die ik bij heb. Dit is een boekje, het goedkoopste boekje is €5. En het heet Voor de strijd geboren. Een zendeling in China. Die daar werkt. En hij beschrijft dat. Kort voor zijn dood trouwens. Beschrijft hij dit. En dat boekje gaat erover dat wij... God heeft ons geroepen voor de strijd. Voor de geestelijke strijd. Om mensen gered te zien worden. Om Gods koninkrijk gebouwd te zien worden. Dit boekje is te koop voor €5. Maar u mag het alleen maar meenemen. Als u het wil gaan lezen. Het is namelijk niet meer in de handel. Dus ik wil het graag alleen bij die mensen hebben. Die er echt iets mee gaan doen. En neem het alsjeblieft niet mee om het in uw kast te zetten. Dat is niet voor bedoeld. Dan heb ik het liever dat u het niet koopt. Maar als je zegt, ik denk dat God wil dat ik leer bidden. Dan gaat u in geestelijke strijd tegemoet. En dan is dit boekje een geweldige hulp voor mij. Ik lees het denk ik voor de 5e of 6e keer momenteel. En ik leer er nog altijd verschrikkelijk veel van. Om te bidden. Bidden kun je leren. De organisatie waar ik bij zit, Kriel, wij houden regelmatig gebedsweekenden. Of gebedsmidweken. Dan gaan we samen op de knieën. Een groepje van man of 20. Om te leren bidden. Om te leren God te ontmoeten. Weet u, het is zo rijk. Als je door dingen heen kunt bidden met God. Er is zo'n verschrikkelijke vreugde waar pas voordat we binnen waren hebben we nog samen gebeden. God is zo groot. Hij is zo heerlijk. En hij heeft zoiets moois voor mensen, weet u wel. En God wil dat uw buurman of uw kind, dat ze dat gaan ontdekken. Hoe geweldig God is. En hoe geweldig Jezus is. En daar is een vreugde. Hemel vreugde hier op aard. Te weten, Jezus bidt op mij. Is mij meer dan alles waard. Een oud lied wat we vroeger hier in Altenaar zongen. Er is vreugde. Hemel vreugde reeds op aard. En ik hoop dat u dat beleeft. Ik hoop dat u een beetje levensvreugde. Goddelijke vreugde proeft in uw leven. En als u dat niet proeft, is er iets niet in orde in uw leven hoor. Want de genade is zo verschrikkelijk groot. Dat ons alleen maar blij mag maken. Dat ik hier mag staan vanavond. Beste broeders en zusters. Dat is genade. Dat ik gered ben. Dat in 1972 een jongen uit Dussen. In Wapen van Emmekhoven in Almkerk. Een stamcafeetje naar me toe kwam. En zegt, Kees, geen Cornel was het toen, Kees, waar ga jij naartoe als je doodgaat? Ik zeg, Arie, geen idee. Ik ben er helemaal niet mee bezig. Hij zegt, als ik doodga, ga ik naar de Heer Jezus toe. Dan ga jij naartoe. Ik zeg, Arie, ik weet het niet. En ik kan het uitvoeriger uitleggen aan u, als u het straks wil horen. Maar God heeft me eruit getrokken. Hij heeft me gered. Hij heeft me uit de wereld getrokken. Hij zegt, ik trek je uit de wereld. En ik zet je voor me neer. Omdat je mijn kind wordt. En het klederen des heils mag dragen. De mantel der gerechtigheid. Het bloed van Jezus. Dat maakt ons vrij. Halleluja. En dat is er. En dat is er voor u. En God zegt, ik wil dat je vreugde kent. Er is vreugde. Te midden van het grootste verdriet hoor. Te midden van het grootste lijden en rouw is de vreugde. Hemelvreugde. Reeds op aard. Voor u en voor mij. En we vinden het bij Jezus. Alleen bij hem vinden we dat. De vreugde. Dus u begrijpt, ik neem altijd boeken mee. Zondag komen de zondagpreken in Oostende. Helemaal aan de kust in België. Daar heb ik weer mijn boeken mee. Dan ga ik bidden. Ga ik spreken over gebed. Met onze Vader gaat het daarover. Jezus strijdt een gebedstrijd. Vers 41. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand. En hij knielde neer. En hij bad. Hij bad. Bidden is spreken met de Vader. Met zijn Abba. Ongetwijfeld bad hij hier ook als mens. En niet als zoon van God. Als mens kende hij doodsangst. Ongetwijfeld weer niet de angst om dood te gaan. Maar om gescheiden te worden van zijn Vader. Aan het kruis van Golgotha. Waar hij de zonde van de wereld op zich zou nemen. Vader en zoon waren nog nooit gescheiden geweest van elkaar. Ook toen Jezus op aarde was, had hij die gemeenschap nog altijd met zijn Vader. En Jezus was nooit van zijn Vader gescheiden geweest. En wij hebben geen idee wat Jezus meegemaakt heeft door voor ons te sterven. Hoeveel hij betaald heeft voor ons. Hier wordt de gebedstrijd gestreden. Waardoor wij gered werden. Hier, in Gethsemane, bad Jezus zich boven de geestelijke duivelse aanval uit. Mag ik dat herhalen? Hier, in Gethsemane, bad Jezus zich boven de verzoeking van de duivel uit. En kwam hij erboven te staan. Het werd zo hevig dat hij bloed zweette, staat er. En hij komt tot overgave. Hij geeft zijn leven. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van me weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus komt hier tot een volkomen overgave. Om de zonde van de wereld op zich te nemen. En de scheiding met zijn Vader te aanvaarden. En hij worstelt zich erdoorheen. Hier staat het één keer. In de andere evangelie staat het drie keer. Dat hij terugkomt. En dat hij een proces gaat van overgave. Om tot overgave te komen. Zo gaat het in mijn leven. Ik ga straks vragen. Aan het eind. Om te bidden. Voor overgave. Of jij je over wil geven. Maar soms is het de proces van overgave. En moeten we verschillende keren onszelf overgeven. Totdat we het kunnen loslaten. En in de handen van de Heer kunnen geven. En die weg ging Jezus. En er staat dat nadat hij zich overgaf. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En die kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. In Hebreeën 5 staat het zo. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit zijn angst verhoord. Jezus heeft bloed gezweet. De angst voor de dood. Hij gaf zich over en hij bad zich er bovenuit. Hier, in Gethsemane, bad hij zich er bovenuit en in Golgotha heeft hij het uitgewerkt. Hier heeft hij de overwinning behaald en in Golgotha heeft hij die uitgewerkt. Heel duidelijk. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Jezus heeft de angst verslagen. Amen. Jezus heeft de angst verslagen. Ik weet niet of u angst kent in uw leven. Dat kan. En dat kan heel reëel zijn. Maar Jezus heeft de angst verslagen. Hij ging de hel tegemoet en heeft de verschrikkelijke dodelijke angst, doodsangst, voor de scheiding met zijn vader verslagen door een volkomen overgave. We kunnen de duivel verslaan door ons volledig aan God, aan Jezus over te geven. Openbaringen 12 vers 11. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Openbaringen 12 vers 11 vind je dat ook. Matthäus 26 eindigt dit gedeelte met laten we van hier gaan. Zie hij die verraad is dichtbij. Weet je, als je aan God overgeeft. En je kunt krijgen genade om het los te laten. Dan zegt de Bijbel, dan krijg je de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Die eigenlijk onbegrijpelijk is in je omstandigheden. Als je aan God kunt overgeven, hier, geef mezelf aan u volkomen, leg me al aan Jezus voet. Dan is er genade aan het eind. Dan is daar de vreugde van God. Dan tilt hij ons er bovenuit. Weet u wel? Dat wil niet zo graag. Die er bovenuit tillen. Boven de pijn. En het lijden. En het verdriet. Jezus heeft die overwinning behaald op Golgotha. En hij heeft die uitgewerkt. Ook wij kunnen in gebed. Door weerstanden heen bidden. Wetende dat we met Christus mee bidden. Jezus was geen leidend voorwerp. Maar hij was de leidsman. Hij stuurde het. Jezus heeft geleend met een lange ei. Maar hij leidde het ook. Dat zullen we dadelijk zien. Hij was de leidsman. Ik zal enkele punten noemen. In Johannes staat over de gevangenname. Johannes 18. Jezus zei, wie zoekt gij? Judas komt eraan met de soldaten. En zegt Jezus, wie zoekt gij? Johannes 18 vers 5 en 6. En ze zeggen, Jezus de Nazareër. Hij zei, ik ben het. En wat gebeurt er dan? Ze deinsden terug en vielen op de grond, staat er. Ze hadden een stap naar voren moeten zetten om Jezus te pakken. Maar hier was een confrontatie van licht met duisternis. En ze vielen los achterover. Omdat ze met het licht in contact kwamen. Jezus is niet gevangen genomen. Jezus gaf zichzelf gevangen. En ze laat deze dan gaan, zegt hij. Hier ben ik. Pak me maar. Jezus gaf zichzelf gevangen. Hij neemt vanaf hier de hoofdrol. Pilatus zei, weet je niet dat ik de macht heb om je te laten doden of je vrij te laten? En wat zegt Jezus dan? Je hebt die macht alleen omdat God die aan je geeft. Jezus is niet bang meer. Hij heeft de angst verslagen in Gethsemane. Aan het kruis zei Jezus, het is volbracht. En Jezus gaf de geest. Zo staat het er. Hij gaf zichzelf in de dood. Hij leidt het allemaal. Als wij ons aan Jezus overgeven, plaatsen we hem in de hoofdrol van ons leven. Krijgt hij de leiding. En dan zie je die Romeinse centurion die bij het kruis stond, die verantwoordelijk was voor de kruisiging van Jezus. En wat zei die? Deze mens was werkelijk een zoon van God. Hij ziet dat Jezus niet sterft als een angstige misdadiger, maar als een heersende koning. Jezus overwon de dood. O glorie, halleluja! Hij brak er doorheen. Hij leeft. We hebben een levende God. Jezus heeft voor ons gebeden. Dat ons geloof zo stand houden. Jezus bidt elke dag voor ons, leert de Bijbel. Dat is zijn taak, even zijn taak in de hemel. Hij bidt voor u. En hij pleit voor u. Romeinen 8 onder andere. Jezus is alle dagen met ons. Tot aan de voleinding van de wereld. Spreek je vertrouwen uit, broeder en zuster. In de toekomst. Heer, ik weet niet wat er gebeurt. Ik ben alleen. Mijn kader valt weg in mijn leven. Het fundament is onder mijn benen weggevallen. Maar Jezus is die weg. Heer, ik vertrouw op u. Elke keer als de pijn komt en het verdriet, zeg Heer, ik mis ze verschrikkelijk. Maar u bent erbij hier. U hebt een plan van liefde, Heer. Ik hou van u, Heer. Spreek het uit dat je op God vertrouwt. En bid je er naartoe. Hij heeft het volbracht. Hij is opgestaan uit de dood. Hij bouwt zijn kerk. Hij komt terug. Hij schenkt een nieuwe hemel en schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zou wonen. Ziet u dat? Hij. En als je dan kijkt, hè, in de Bijbel staat er vol van, als je het dan neem alleen Paulus en Silas. Hun liggen, hun ruggen zijn kapot geslagen. Ze zien af. Ze hebben pijn. En ze gaan God hun loflied zingen. Dat kan toch niet? Dat kan toch helemaal niet? En ze gaan God groot maken. En God brengt dingen in beweging. Neem de vrienden van Daniel. Nebukadnezar wilde dat ze de knieën buigen. Wat zeggen ze? Nebukadnezar. Onze God is bemachtigd om ons te redden. Maar zelf als u ons niet redt. We gaan onze knieën niet buigen. Dan worden ze in de vurige oven gegooid. En degene die ze erin gooit, die sterven. En dan is daar een mensenzoon bij hen. En dan komen ze uit die oven uit. Maar ze hebben zich overgegeven. Ze wisten niet dat de mensenzoon komen zou. Ze hebben zich overgegeven. Als wij ons aan God overgeven, dan is dat niet dat we angstig moeten zijn. Dan gaat hij niet zeggen, oh, dan pak ik je. Nee, geef jezelf aan hem volkomen. En hij zegt, dan ben ik bij je. Dan kan ik in je leven gaan buigen. Dan kan ik gaan nemen wat eruit moet. En dan kan ik gaan geven wat je nodig hebt. Dan kan ik je gaan vormen zoals ik je hebben wil. Dat is wat Jezus doet. Geef jezelf aan hem. En dat zien we in die verhalen. Ik las vorige week opnieuw het verhaal van een olijfboompje. Maar het moest worden verpot. In het boek van Christa Rosiers leeft hij weer. Hij werkte bij de EO en bij Eva. Het boek heet Lijden in Gods Hand. En hij heeft een verhaaltje, kort verhaaltje. Ze had een klein schriel olijfboompje. Nou, ik ben in Griekenland geweest. Het kunnen kroesten zijn, hoor. Zo groot. Een klein schriel olijfboompje. In een klein potje. En ze besefte dat hij een grotere pot nodig had. maar ze kreeg de worteltjes niet los. Ze zaten vergroeid aan het potje. En het was een heel mooi potje. Maar er was maar één mogelijkheid. Ze moest het potje met een hamer kapot slaan en het olijfboompje verpotten. God wil ons in een grotere pot, broers en zussen. Maar daarvoor moet je soms wat stuk slaan. En dat doet pijn. Toen ik dit verhaal las, moest ik zo huilen. Laat het nou dat zijn wat Jezus deed. Hij liet zich stuk slaan. Om ons in een grotere pot te kunnen zetten. Jezus werd stuk geslagen door geesteling. Hij werd bespot door soldaten die ongetwijfeld demonisch handelden. Hij werd als een onschuldige bespuwd. En ze speelden hun spel met hem. Om jou en mij in een pot te zetten. Waarin we kunnen groeien. God wil ons laten groeien. Hij wil dat je vooruit gaat, ook al ben je oud. Dat je groeit met Jezus. Dat je meer van hem gaat houden. En meer gebruikt wordt. De hele context van dit gedeelte staat in het licht van de duivel. Hij dacht dat hij een overwinning behaalde door Jezus aan het kruis te slaan. Maar Jezus gaf zich over. En de Satan valt in zijn eigen zwaard. De Satan valt in zijn eigen zwaard. Ook wij kunnen aangevallen worden door de boze. De grootste crisis in ons levens kunnen ons vrijmaken van alles wat onze geestelijke groei stagneert. Als je mij vraagt, Cornel, wanneer ben je het meest gegroeid? Ik ben het meest gegroeid in mijn leven. Op momenten dat het allemaal fout liep in mijn leven. Weet u waarom? Toen had ik Jezus zo hard nodig. En ik heb mooie dingen meegemaakt. Hebben mensen tot de Heer zien komen. Hebben gemeenten zien ontstaan. Maar het was niet als ik mensen tot Jezus leidde. Dat ik het meest geleerd heb. Het was daar waar het ging schuren in mijn leven. En waar God dingen veranderen wil. Daar waar u de meeste pijn hebt. En de meeste teleurstelling in uw leven. Daar zijn de groeikansen in uw leven. Daar mag u gaan worstelen met God. Heer, ik heb zo'n pijn. Ik kan die broeder niet vergeven. Hij heeft me dat of dat aangedaan. Dat zijn de plekken waar Jezus ons vormen wil. En ons zacht wil maken. De dingen die wij moeilijk vinden. De grootste crisis in onze levens zijn de grootste groeikansen. Daar breekt Jezus door. Hij breekt door. Niet maar voor een paar uurtjes, nee. Tot zijn dood staat hij boven de omstandigheden. Totdat het volbracht was. Tot hij de geest gaf. Hij is deel van Gods oplossing. In plaats van onder de problemen te zitten, bidt hij zich er bovenuit. En mag ik misschien eindigen met datgene wat ik net gezegd heb. En ik herhaal het. Jezus heeft voor ons gebeden. En hij bidt elke dag voor ons. En voor u en voor mij. Zijn hoofdtaak in de hemel. Hij is alle dagen met ons. Tot aan de voleinding van de wereld. Totdat u uw hoofd neerlegt. Of dat hij eerder terugkomt op de wolken. Hij heeft het volbracht voor u. En voor mij. Hij is opgestaan. Hij leeft waarlijk. Hij bouwt zijn kerk, broeders en zusters. Ook al kijken we om ons heen. Ik heb dit boek hier. Het gaat over moslims. Wat een geweldige dingen God aan het doen is. In extreme, vijandige moslimlanden. Op dit moment. De ene wonder het andere. Maar een heel aantal sterven. De prijs is ook niet gering. Maar er komen zoveel mensen tot bekering. Als mensen bereid zijn zich aan God over te geven. Hier zijn we. Strijd hoort bij het leven. Verwacht niet dat je als christen een heerlijk leven hebt met alleen maar zonneschijn. Nee, dwars door alles heen. Hij komt terug en hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid zal worden. Toekomst verzekerd. Halleluja. God zegene u. Amen.